Goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus in Tiel, hier aanwezig. En welkom ook aan de stammen in de verstrooiing die vanuit huis of vanaf de camping onze dienst meemaken. Ik heb eigenlijk al weinig meer toe te voegen aan wat er gezegd is vanmorgen, want het evangelie heeft luid en duidelijk geklonken. Maar met het worden van een kind van God is ons leven niet afgelopen. Het is niet het einddoel. Als we kijken naar de evangelie, dan is Jezus alle tijd bezig om zijn bekeerlingen tot discipelen te maken. En uiteindelijk zijn discipelen tot apostelen. En dat is ook waar mijn boodschap vanmorgen over gaat. Als we kijken naar wat Paulus schrijft in bijvoorbeeld de brieven aan de Korintiërs, Romeinen. Ik heb het eventjes voor u uitgerekend. Het is zo'n 1965 jaar geleden dat hij die brieven schreef, in het jaar 55 na Christus. Dan zien we dat Paulus bezig is om niet alleen mensen tot Christus te leiden, maar ook om ze verder te leiden op de weg van het geloof, om ze tot discipelen te maken. Als we kijken naar Korinthe en de Romeinen, dan zien we een paar grote havensteden, waar we een smeltkroes tegenkomen van volken, van talen, van natieën, van godsdiensten. En dat leidde tot een heleboel sociale problemen, zoals slavernij, armoede, afgoderij, immoraliteit. En dan te midden van die omgeving is Paulus bezig om zijn bekeerlingen tot discipelen te maken. In de tijd dat deze brieven geschreven werden, bestond de gemeente uit christenen uit de Joden en christenen uit de heidenen. En als we kijken naar wat de enorme verschillen in achtergronden zijn tussen die twee groepen, dan kunnen we ons voorstellen dat het niet makkelijk was om in een dergelijke gemeente de eenheid te bewaren. We gaan zo dadelijk lezen uit Romeinen 14 en dan zullen we zien dat Paulus daar bezig is om zaken als liefde, eenheid, respect te behandelen en het rekening houden met elkaar. Dan zien we dat hij daar een aantal koninkrijksregels neerlegt die in feite tijd en cultuur overstijgen. Hij zou hebben kunnen zeggen, dit zegt de Heer, niet ik. Romeinen 14 inspireert ons tot een gedrag van respect, van fatsoen, waarmee hij veel meer op het oog had dan alleen maar de generatie van zijn tijd. Hij ging ervan uit, als ik deze dingen leer in de grote handelscentra en reiscentra van de wereld, dan zal dat uiteindelijk het hele Romeinse Rijk doortrekken. En dat is ook inderdaad gebeurd. Ik wil Robert uitnodigen om voor ons heel Romeinen 14 te lezen. Zult u misschien zeggen, dat is een groot gedeelte, maar wat is er belangrijker dan het horen van het woord van God? Dat is wat ons geloof bouwt. Robert.
Neem iemand met een zwak geloof in uw midden op, maar vermijd twijfelachtige discussies. De een gelooft dat hij alles mag eten, de ander is daar nog niet aan toe en eet voor alle zekerheid alleen plantaardig voedsel. Wie alles eet, moet niet neerkijken op iemand die geen vlees eet. En wie geen vlees eet, moet iemand die dat wel doet niet veroordelen. God heeft hen namelijk allebei aangenomen. U mag de bediende van een ander niet beoordelen of hij zijn werk goed of slecht doet. Is de beoordeling aan zijn Heer. Maar hij zal zijn werk wel goed doen, want God geeft hem daarvoor de kracht. Voor de een zijn er bepaalde dagen die een bijzondere betekenis hebben. Voor de anderen maakt het geen verschil en zijn alle dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen. Wie aan bepaalde dagen waarde hecht, doet het om de Here. Wie alles eet, doet het ook om de Here, want hij dankt hem ervoor. En wie niet alles eet, doet het hen zo goed om de Here en dankt hem ook. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons maakt zelf uit wanneer en waar hij zal sterven. Ons leven is voor de Here en ook ons sterven is voor de Here. Wij zijn van hem in leven en dood. Daarom is Christus gestorven en weer levend geworden. Hij moest immers de Heer van de doden en de levenden zijn. Hoe durft u dan een andere gelovige te veroordelen of op hem neer te kijken? Wij zullen ieder voor zich voor Christus terecht moeten staan. Want de Heer heeft gezworen dat alle mensen hun knieën voor hem zullen buigen. Iedereen zal openlijk erkennen dat hij God is. Wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden. Houd ermee op elkaar te veroordelen. U kunt beter deze maatstaf aanleggen. Doe niets waardoor andere gelovigen in verwarring komen of waaraan zij zich stoten. Wat mijzelf betreft heeft de Heer mij ervan overtuigd dat niets op zichzelf onrein is. Maar als iemand iets onheilig vindt, dan is het voor hem onheilig. Als u een andere gelovige voor het hoofd stoot door iets te eten waartegen hij bezwaar heeft, laat u zich niet door de liefde leiden. Wat u eet mag niet zijn ondergang worden. Christus is ook voor hem gestorven. Als u meent dat iets goed is, laat er dan niet iets slechts van gezegd kunnen worden. In het koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om de rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest. God waardeert het als wij op deze wijze Christus dienen en ons door de Heilige Geest laten leiden. En de mensen zullen dat ook waarderen. Wij moeten dus alleen doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken. Wat zou het verschrikkelijk zijn als wij om voedsel het werk van God zouden verwoesten? U mag inderdaad alles eten, maar als u daardoor iemand anders aan het twijfelen brengt, is het verkeerd. Wie vlees eet en het daardoor een andere gelovige moeilijk maakt, moet het laten. Met wijn drinken of iets anders is het net zo. Houd uw eigen overtuiging dan voor uzelf. God weet ervan. U bent gelukkig als u zonder een schuldig geweten alles kunt eten, waarvan u meent dat het goed is. Maar wie twijfelt of iets gegeten mag worden, moet het laten staan. Als u het dan toch eet, doet u verkeerd, omdat het tegen uw eigen overtuiging ingaat. Want alles wat niet uit overtuigd geloof gedaan wordt, is zonde.
Dat is een belangrijk hoofdstuk in het leven van een discipel. Je zou er een titel boven kunnen zetten. Leef eensgezind als lichaam van Christus. Ik heb net al gezegd, in de gemeenten aan wie Paulus schreef, vonden we Joden en heidenen. Daar was die tweedeling, zo u wilt. Moeilijk om die twee groepen te harmoniseren, zoals we zo dadelijk zullen zien. Maar we kunnen dit hoofdstuk zelf ook in tweeën delen. Hoofdstuk 14 valt uiteen in de versen 1 tot 12, die je zou kunnen noemen: leef eensgezind zonder elkaar te veroordelen. En vers 13 tot 23 zou dan de titel kunnen hebben: leef eensgezind zonder aan elkaar aanstoot te geven. We moeten begrijpen wat dit te betekenen had voor de mensen van die tijd. Als we horen over het houden van bepaalde feestdagen en het al dan niet vlees eten, dan zult u zich misschien afvragen van ja, maar dat is eigenlijk niet zo relevant voor ons. Dus moeten we ontdekken, wat is er dan wel relevant voor ons? Wat speelt er in onze tijd, in onze maatschappij, een rol waarin we deze opdracht van Paulus praktisch kunnen maken? Er waren dus deze twee redenen voor verdeeldheid. Hoe ga je om met de feestdagen? Je zou kunnen zeggen, wat mag er op een zondag en wat mag er niet? En anderzijds, hoe gaan we om met verschillen in onze maatschappij. Ik weet niet in hoeverre of er hier fanatieke vegetariërs zijn die vinden dat we onmiddellijk allemaal zouden moeten ophouden met vlees eten. Maar verder dan dat gaat die discussie eigenlijk niet. En die wordt tamelijk vriendschappelijk gevoerd. Dat valt nog erg mee, vergeleken bij hoe het was in de tijd dat Paulus schreef. Als je het hebt over gebruik van alcohol, dan worden de verschillen misschien al iets scherper. En natuurlijk zijn er meer dingen te bedenken. Nou maakt Paulus het niet makkelijk door het te hebben over de sterke en de zwakke. Ik heb me eerlijk gezegd jarenlang afgevraagd, waar hoor ik nou bij? Hoor ik nou bij de sterke of hoor ik nou bij de zwakke? Gewoon omdat ik niet wist hoe hij die maatstaf aanlegde. Maar eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Hij heeft het over Joden en heidenen. En de Joden, moet u zich realiseren, op het moment dat Paulus schrijft, hadden al een traditie achter zich van 1500 jaar, waarin ze geleerd hadden om de feesten die God ingesteld had voor Israël te vieren en om de hele offerdienst te doen in eerst de tabernakel en later in de tempel. En u weet uit Leviticus, er waren 5 verschillende offers die allemaal op een bepaalde wijze heen wijzen naar het offer van Jezus Christus. Maar dat begrepen ze in die tijd niet. Ze waren gewend aan feesten op bepaalde dagen. Ze waren gewend aan de offers voor aanbidding en de offers voor verzoening. En dat was niet alleen een opdracht van God, dat was helemaal een cultuur, een leefgewoonte voor ze geworden. Net zo goed als wij als christenen ook zo onze cultuur en gewoonte hebben. Een iets andere cultuur die evangelisch is, een weer wat andere cultuur in de protestantse kerken, een nog weer wat andere cultuur in de rooms-katholieke kerken. De heidenen daarentegen hadden helemaal zo'n achtergrond niet. Die hadden natuurlijk wel een afgoderijachtergrond, die diende ook hun goden. Maar toen die eenmaal begrepen waar het evangelie op aankwam, namelijk geloof in de Heer Jezus Christus, geloven met je hart, belijden met je mond dat Hij de Zoon van God is en dat Hij door God uit de dood is opgewekt, dat is de belijdenis die je tot een kind van God maakt, volgens Paulus een paar hoofdstukken eerder in hoofdstuk 10. Als ze dat begrepen hadden en dat met blijdschap hadden aangenomen, waren ze kinderen van God. En ze vroegen zich af, die heidenen, waar zitten die Joden toch zo vreselijk moeilijk over te doen? Waarom zitten ze zo vast aan hun gewoonten, aan hun religieuze cultuur, aan die feestdagen? En ze hadden de neiging om ze daar een beetje om uit te lachen, een beetje over te minachten. De Joden daarentegen, die zeiden van, wij dienen God al 1500 jaar. En nu hebben we een nieuwe openbaring gekregen in Jezus Christus. Maar waarom zouden we die oude goede dingen weggooien? Er waren er zelfs, en dat kunt u zich nog herinneren uit de brief van de Galaten, die zeiden van, je kunt helemaal niet behouden zijn als je je niet aan de wet van Mozes houdt en je bent niet besneden. Nou, Paulus die gaat er enorm tegen tekeer. Daar hebben we het al een andere keer eens over gehad. Maar wat heel duidelijk is, is dat het gaat om het geloof in Jezus Christus, wat voor de Joden over een hele barrière heen te aanvaarden was, terwijl het voor de heidenen over het algemeen een veel makkelijkere binnenkomer was. En nou kijken de Joden naar de heidenen met een beetje minachting zo van, zij hebben die geschiedenis niet, ze hebben die geschriften niet, ze hebben de openbaring van God niet gehad, dat 1,5 millennium lang. Ze doen maar. Wat een liberale. Kunt u zich voorstellen dat dat een beetje het klimaat was wat zich zo afspeelde in de grote havenstadgemeenten van de eerste eeuw? Die heidenen die hadden maar 2 dingen om op af te gaan. Het ene was dat Jezus gezegd had dat wat de mond binnengaat de mens niet verontreinigt, maar dat wat de mond uitkomt hem verontreinigt. En ze hadden het voorbeeld van Petrus die dat visioen had gehad. met al die onreine dieren. Kom Petrus, slacht en eet. En ook Petrus moest ervan overtuigd worden dat dit werkelijk God was die nu de heidenen accepteerde, net zoals hij de Joden accepteerde. En zo langzamerhand kwamen de apostelen in de buurt van een begrip van het worden van een christen op grond van je geloof en je belijdenis en niet meer op grond van de tradities en de gewoonten die hoorden bij dat oude verbond. De Joden die hadden gruwelijk veel moeite over het algemeen met het aanvaarden van die heidenen. En daarom, omdat ze zo'n moeite hadden om zich los te maken van al die gewoonten, noemt Paulus ze zwak. Terwijl de heidenen die veel makkelijker dat evangelie konden accepteren en helemaal niet met zo'n bagage rondliepen van feesten en feestdagen en vlees of geen vlees. Die heidenen, die noemt hij sterk. Die hadden dat probleem niet. En ik denk dat de lijnen van sterk en zwak nog steeds door onze gemeenten lopen. Dat er nog steeds mensen zijn die grote moeite hebben met betrekkelijke trivialiteiten. En dat die mensen alle anderen een beetje liberaal noemen, een beetje vrijzinnig. En dat de mensen die dat probleem niet hebben, kijken naar al die anderen. Van jonge jongen, al die wetjes, al die regeltjes, komen ze er nou ooit vanaf? Hebben ze het nou ooit begrepen? Die tweedeling, lieve vrienden, die is er eigenlijk nog steeds. En niet alleen in ons midden, maar de wereld over. Deze boodschap vandaag is relevant voor de hele gemeente van Jezus Christus. Daarmee komen we bij Paulus' eerste regel van de twee. Leef in eenheid zonder elkaar te veroordelen. Vers 1 tot 12. Het medicijn tegen deze gemeentebedreigende dualisme is het woord aanvaard. De beste formulering komt u tegen het volgende hoofdstuk. Romeinen 15, vers 7. Aanvaard elkaar, zoals Christus u aanvaard heeft. De sterken moeten de zwakken aanvaarden en de zwakken moeten de sterken aanvaarden. Geen minachting voor de zwakken, omdat ze geen onderscheid kunnen maken tussen de regeltjes van vroeger en het evangelie van nu. En ook geen veroordeling ten opzichte van de sterken, omdat ze liberaal zouden zijn, omdat ze niet met zo'n erfenis rondlopen. Paulus wil dat beide groepen die kritische houding afleggen en dat ze elkaar aanvaarden. We hebben gelezen in hoofdstuk 14, vers 4, dat de beoordeling van de dienstknechten van God ligt in zijn handen en niet in de onze. En als het nou over die speciale dagen gaat, dan kun je natuurlijk lang discussiëren over of de gemeente nou ook een Joodse Sabbat zou moeten gaan houden. Of dat wij ons behouden bij de zondagen en wat we dan doen op die zondagen. Jullie zitten midden in de Bijbelbelt, wij trouwens ook op de Veluwe. En daar zijn we heel sterk van, dit doe je wel en dat doe je niet. Nou, daar is op zich niks mis mee, maar waar van alles mis mee is, dat is het elkaar minachten en het elkaar niet aanvaarden om deze dingen. Het gaat er niet om, om wat er mag. Het gaat er om hoe wij elkaar kunnen opbouwen en dienen in de liefde. Christus heeft ons gezegd, oordeel niet. Waarom zegt hij dat? Omdat we mensen zijn. Ons kennen is ten dele. En oordelen, goed oordelen, kun je alleen dan als je alle feiten kent. En niemand van ons kent alle feiten. Alleen God kent die. Dus laten we het oordeel laten bij waar het hoort en ons veel eer oefenen in genade ten opzichte van elkaar. Als je weer eens moeite hebt met iemand, vraag je dan eerst eens af: ik heb mijn overtuiging omdat ik God wil plezieren, ik wil God behagen. Maar zou dat met die ander anders zijn? Heeft die minder de wens om God te behagen dan ik? Kunnen we mensen weer het voordeel van de twijfel geven? Paulus maakt het heel duidelijk: het is aan niemand om iemand anders op te leggen wat hij wel of niet doen moet. Dat gezegd hebbende, blijft het natuurlijk overeind dat we ten alle tijde de verantwoording hebben ten opzichte van elkaar om elkaar in liefde te herinneren aan wat het woord van God zegt. Want dat is uiteraard ononderhandelbaar. Daar gaat het nu ook niet over. Het gaat erover hoe wij omgaan met onze medegelovigen wanneer er ook maar de minste sprake is van verdeeldheid. De tweede regel die Paulus neerlegt, dat is: leef eensgezind zonder aanstoot aan elkaar te geven. En nu komen we al aardig in de buurt van waar we op het moment allemaal middenin zitten. Het niet aanstoot geven is primair een keus die je maakt. Het is een gevolg van een innerlijke houding die je hebt ten opzichte van je medegemeenteleden. Maar laten we het rustig wat wijder trekken. Wat je hebt ten opzichte van je medemensen in het algemeen. Of je nu op de werkplek zit, of dat je aan het boodschappen doen bent, of dat je in de stad loopt of in de trein zit. Het is onze verantwoordelijkheid om geen aanstoot te geven en rekening met mensen te houden. Dus maak daar een besluit over. Ik hoor heel wat mensen zeggen van: al die regels van tegenwoordig, ik heb er lak aan, ik ben er klaar mee. Ik. Dit is niet de houding die je als een ambassadeur van Christus dient te hebben, niet in de gemeente en niet daarbuiten. Er was een prachtig beeld wat Jeanette net noemde over die lichtstraal op die toren. Maar ik wou u er even aan herinneren dat Jezus zei: jij bent het licht van de wereld. Jij komt op plekken die donker zijn en het hangt van jou af of je daar je licht laat stralen of niet. En dat licht laten stralen is niet in de eerste plaats door een boodschap te preken, maar door de houding die je hebt ten aanzien van mensen met liefde, aanvaarding en genade. Die keus moet je maken. Veel gelovigen kan het geen biet schelen wat een ander denkt over hun gedrag. En ik wil u zeggen dat dat nou precies is wat Paulus hier hard tegen van leer trekt. Want, zegt hij, als we ons op die manier opstellen, dan leidt het ertoe dat een ander gaat zondigen tegen zijn eigen geweten. En de bedoeling is niet dat we op die manier elkaar afbreken. De bedoeling is dat we elkaar opbouwen. Want, zegt hij, het Koninkrijk Gods bestaat niet uit eten en drinken, maar uit vreugde, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Daar moeten we ons eens meer op instellen. Paulus zegt: zet je hart op dat wat boven is. Bedenk de dingen die boven zijn. Hoe doe je dat? Nou, denk maar aan Filippenzen 4, vers 8. Alles wat mooi is, alles wat deugdelijk is, alles wat rein is, alles wat lof verdient, bedenk dat. Mediteer over de zaken van het koninkrijk, over de onzienlijke wereld, over alle dingen die zich daar afspelen waar jij als kind van het koninkrijk deel van uitmaakt, ook al ben je er niet eens zo erg van bewust misschien. Paulus zegt: span je dan in, vers 19. Span je dan in, zodat alles wat je doet leidt tot vrede en tot wederzijdse opbouw. Dat brengt ons tenslotte bij 3 principes om te onthouden. Ventileer geen meningen die anderen beledigen of aanstoot geven. Breek niet af, maar bouw op. Het tweede principe. Handel niet tegen uw geweten. Als u ervan overtuigd bent dat u uit die avondmaalsgereedschappen de druivensap moet pakken en niet de wijn, dan moet u niet tegen uw geweten ingaan en doen waar u zich veilig bij voelt. En de derde is, niemand zou moeten proberen zelfs om zijn mening op te dringen bij medegelovigen tegen hun eigen geweten in. Als er iemand is die zegt van ik ben principieel tegen het gebruik van wijn en daarom gebruik ik druivensap, moet er niemand onder u zijn die probeert om deze persoon van iets anders te overtuigen. Dat getuigt niet van liefde en het breekt af in plaats van dat het opbouwt. Dus nog even heel kort samenvattend, wat neemt u hier mee naar huis? Geef geen aanstoot en aanvaard elkaar. Leef eensgezind. Mogen de Heer u zegenen, hier en thuis, wanneer u deze dingen overdenkt. En mogen het u helpen om een leidraad te hebben voor hoe u in deze week staat. Wanneer het gaat over afstand houden, mondkapjes of geen mondkapjes, enzovoort, enzovoort. Het gaat er niet om wat u vindt van afstand houden en mondkapjes. Het gaat erom dat uw omgeving ziet dat u als ambassadeurs van Christus rekening houdt met alle anderen. Wees daarin een voorbeeld. En ook al interesseren die mondkapjes je niks, dan nog, je draagt ze voor een ander. En al zie je het helemaal niet zitten, die anderhalve meter afstand, dan nog doe je het niet omdat de regering het zegt, maar omdat onze regering ambassadeurs zoekt die voorbeelden willen zijn. En dan denk ik dat dit gedeelte heel erg relevant geworden is voor een maatschappij waarin de verdeeldheid over dit soort zaken door huwelijken en gezinnen heen loopt, door gemeentes heen loopt, maar dat het niet nodig is als wij onze houding juist bepalen en we erop toezien dat wij mensen aanvaarden zoals Christus ze aanvaard heeft en dat we mensen niet veroordelen omdat ze anders handelen, zijn, denken of doen. Mogen de Heer u zegenen als u deze dingen overdenkt. Amen.